Nou, ja, nou fijn. Het is toch wel weer bijzonder dat je gewoon kan staan hier. Het zal wel iets meer moeite gekost hebben, denk ik, als ik dat zo zie. En dan, wat is een mens, hè? En toch is het bijzonder dat ze het allemaal kunnen doen, hè? Met zo'n klein cameraatje en dan met en ook gereedschap om het van binnen allemaal maar schoon te krijgen. Die kleine adertjes, ongelooflijk, hè? Dus we zijn ook dankbaar dat we jou weer hier hebben. Niet dat we al bang waren dat je het niet meer naar de Heer zou gaan, maar toch. Het was toch best wel pittig,
Ja,
hè? Ja, het is gelukt. Ja, wie weet hoe het vroeger, dan zou je misschien, ja, op een gegeven moment aan overlijden. Toch? Ja. Goed, nou ja, we hebben gelukkig een hoop, hè, in alle omstandigheden. Paulus zegt ook dankt ook in alles, hè, in alle omstandigheden. En dat kunnen wij ook. Dat doen we ook in ieder geval. We gaan vandaag weer met een onderwerp. Jozef, de redder van de wereld. Ik heb het ook op de site gezet voor degene die het wil uitprinten, kan dat. Laten we eerst openen in gebed voor verlichting. Vader, ik wil u danken. We zijn u dankbaar dat broeder Jaap ook weer in ons midden is. Dat de operatie allemaal goed gegaan is. Daar zijn we blij en dankbaar voor, vader. En dank u voor alles, vader. Voor het kruis natuurlijk. Maar ik wil ook bidden, vader, voor nu straks met de studie. Dat wij mogen ontvangen licht op uw woord door uw geest. Zodat het verstand van ons licht mag krijgen op dingen die wij misschien nog niet helemaal begrijpen. En uw geest kan dat in ons doen. En daar willen we ook voor vragen, vader. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Ja, Jozef, de redder van de wereld, hoezo? Want dat was hij natuurlijk niet, maar we gaan zo meteen zien wat daarmee bedoeld wordt. In de wereld waar hij toen leefde, was hij dat wel. Ja? En ja, als je Jozef leest, dan inderdaad, dan kom je wel een heel bijzonder karakter tegen. Ja? Als je er zo over denkt, denk ik, ja, je kan er weinig dingen bedenken van waar hij nou een scheve schaats gereden heeft. Ja? Dat als je bijvoorbeeld aan andere grote namen, net zoals David, nou, dan weten we allemaal wat te noemen. Bij Salomo, nee, weten we ook wat te noemen. Maar bij Jozef niet echt heel veel. Maar toch was hij natuurlijk ook een zondaar. En Jozef was een zoon van, ja, van wie? Van Jacob. Hè? Hij had inderdaad een nobel en edel karakter, zoals we ook gaan zien. Deze studie gaat over, ja, beelden in het Oude Testament. En waarvan Jozef één is, beeld van onze Heer Jezus Christus. En dat is niet zo verwonderlijk die er zijn in het Oude Testament, want er zijn meer beelden in het Oude Testament. Salomo is bijvoorbeeld een beeld van Christus die in het duizendjarig koninkrijk regeren zal. En Adam ook, bijvoorbeeld in Romeinen 5 vers 14 lezen we over Adam. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam. Welke een voorbeeld is degene die komen zou. Zie je, Adam is een voorbeeld, een beeld, een voorbeeld van degene die daarna komen zou van de Heer Jezus Christus. Ja, Adam die was natuurlijk ook bijvoorbeeld onder andere zonde, ja. En hij is een voorbeeld van, je hebt de eerste Adam, je hebt de laatste Adam, zo wordt Christus dan genoemd. Ja, in Adam hebben we allemaal gezondigd, maar in Christus zijn we allemaal weer vrij van de zonde. In Hebreeën 11 vers 17-19 leren wij over Isaac bijvoorbeeld. Dat is ook een bekend beeld. Waarvan? Van Gods enig geboren zoon die geofferd werd. Ik heb hier de tekst ook staan in Hebreeën 11 vers 17-19. Er staat, door het geloof heeft Abraham toen hij verzocht werd Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enig geborene geofferd, had de belofte ontvangen. Nou, het staat tussen haakjes. Tot de welke, tot Abraham was gezegd namelijk, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Zal u een groot nageslacht krijgen. En dan moet hij dat zaad, het nageslacht, moet hij dus gaan offeren, gaan doden. En dan zie je daar ook staan, overleggende dat God machtig was. En daar was Abraham ook ons voorbeeld, al iemand die God gelooft op zijn woord. Want hij wist dat God was machtig om hem, Isaac, ook uit de dood weer op te wekken. Waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Dus als het ware heeft hij hem ook, want Abraham had hem absoluut neergestoken, had hem absoluut doodgemaakt. Ja? Nou, je ziet hier, daar zien we ook natuurlijk een mooi beeld van de vader die de zoon offert. He, dat was Abraham, offerde ze zijn enige geboren zoon, ja. Want Ismaël, die was niet, van Hagar, maar van Sarah, ja. Hij moest wachten tot hij 100 jaar was. En Sarah was 90 jaar. Dus hoe kan je dan nog een nageslag krijgen? Ja? Het gaat mij niet meer naar de wijze van de vrouwen, zei Sarai. Dus, en toch heeft hij altijd blijven geloven. En uiteindelijk ziet het, God doet wat hij zegt. Maar het is een prachtig beeld van het offer van de enig geboren zoon. Nou, we weten, dat heeft God met de vader ook met zijn zoon gedaan. En die heeft hij ook niet gespaard. Dus Abraham heeft zijn enig geboren zoon niet gespaard. Dus heeft God de vader ook zijn enig geboren zoon niet gespaard. In Romein 8 vers 32, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, is iets staan. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Ja, als jij je enige geboren zoon schenkt, nou als je die geeft, dat is het meest dierbare wat je hebt, dan ben je ook bereid alles te geven, toch? Zo is het. En die is ook opgestaan uit de dood de derde dag. Als we kijken in Genesis 22... over dat verslag dat Abraham dat gaat doen, dan zie je aan de derde dag, het is ook bijzonder dat dat daar staat, de derde dag, Genesis 22 vers 4, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. Maar de engel des Heren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Toen zeide hij, die engel, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niet. Oh, ik ben sorry, van 4 naar vers 11 gegaan. En dan zie je dat er ligt Isaac inmiddels op dat altaar, zou je kunnen zeggen. Ja? En hij Abraham wil steken en de engel zegt, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij God vrezende zijt. En uw zoon, uw enige van mij niet hebt onthouden. Zie je, uw zoon niet van mij hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en ziet achter hem was een ram in de verwarde struiken. Vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer. Kijk, in zijn zoons plaats. Hier zie je dus, de wet en zo was het nog niet. Maar je ziet hier wel al het beeld van het plaatsvervangend sterven van een onschuldig dier. In dit geval een dier, maar voor een schuld, voor een ander. En dat zie je hier. Dus ja, hij moest zijn zoon offeren. En nu pakt hij een ram en die sterft in plaats van zijn eigen zoon. Nou, bij God is dat natuurlijk niet zo gegaan, want die heeft wel zijn eigen zoon geofferd. Maar kijk, en Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. Inderdaad, dat is ook een prachtig beeld. De Heere zal zichzelf van een offer voorzien, ja. Dat heeft hij ook gedaan, hè? Dat hij zijn eigen zoon als offer heeft gegeven voor de mensen. Even kijken hoor. Waarom heden ten dagen gezegd wordt, op de berg des Heren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heren tot Abraham, de tweede malen van de hemel, en zeide, ik zweer bij mezelf, spreekt de Heren, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, niet onthouden, daar staat het weer, voorzeker zal ik u grotelijk zegenen, en uw zaak vermenigvuldigen als de sterren des hemels, en als het zand dat aan de oever der zee is, en uw zaad zal de poort zijn der vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Ja, dat is toch een geweldig verslag en beeld. Ik moet eerlijk zeggen, vroeger toen ik dat hoorde, wist ik dat als een verhaal. Ja, totdat je eenmaal de Heer leert kennen. En dat je dan begrijpt dat het ook een plaatsvervangend sterven van een beeld is van God de Vader die zijn enige geboren zoon offert. Ja, dat is fantastisch om te zien. Nou, dan zie je dus heel duidelijk ook weer een beeld van wat later gaat gebeuren. Ja, dat kan je hier rustig stellen. Ja, dat staat niet zomaar in de Bijbel beschreven hoor. Niet zomaar. Dat is heel duidelijk om ons ook weer, we hebben het vorige keer ook vorige week nog over gehad, over om ons iets te leren. Ja, dat leer je heel duidelijk. Het is in beeld gebracht. En zo is er ook bij Jozef ook een betekenis, dat hij een beeld of een type van onze Heer is. Ja? En we weten ook dat alle types zijn natuurlijk niet volmaakt. En daar begon ik net al van, Jozef, moet je toch even nadenken. Ik weet niet of iemand dat weet, 2, 2, 3. Ja, dat je hem een paar mantel vindt. Dat hij daar naar zijn broers, dat gaan we zo meteen ook zien, die gaat vertellen dat ze allemaal voor hem moeten gaan buigen. Dat wel, maar voor de rest. Ja. Maar als je denkt, nou, voor de anderen, dan kan je wel dingen bedenken. Maar dat is zo mooi in de Bijbel. Mensen zeggen toch ook wel eens, ja, die Bijbel is door mensen geschreven. Dus met andere woorden, ja, het is een mensenboek in de fout. Door mensen, door mensen. Hoe kan dat nou zijn? Ja, maar daarom is juist ook echt Gods woord, ja. Het zijn zondaren. He? Mensen ook met fouten en gebreken. Net zoals wij. Abraham, die heeft ook dingen niet goed gedaan. Nou, David, dat weten we allemaal. Het zijn allemaal, mensen zijn allemaal zondaren. En toch heeft God die zondaren gebruikt. Waarvan wij nu weten, de allergrootste zondaar was Paulus. En die gebruikt hij nu voor zijn genade-evangelie aan de mensen te verkondigen. Dus dat is juist ook een hele troost, dat iedereen kan door hem gebruikt worden. Nou, en Jozef, is dus ook een beeld en een schaduw van Christus en zijn verlossingswerk. Maar het is natuurlijk en blijft onvolmaakt. Hè? Dat is alleen de ware werkelijkheid als we het over Christus hebben. Dat is de ware volmaakte verlosser. Nou, Jozef was een zoon toen Jacob ouder werd. En we weten allemaal, tenminste daar ga ik vanuit, dat Jozef was de geliefde zoon. Ik word thuis ook wel eens, dat heb ik toen nooit zo begrepen, toen ik jong was. Ik heb 4 zussen en mijn moeder die heeft 5 kinderen gekregen, dus ik was de enige zoon. En voordat ik kwam had ze ook nog miskramen gekregen. En dat waren volgens mij ook jongens. En toen kwam ik, ja, en toen was het natuurlijk een zoon. Dus ik was de Jozef. Mijn zus die keek allemaal een beetje van, ja, die Jan die wordt maar verwend en die vertroeteld. Zo, weet je wel zo, ja, want ik was nou eenmaal de enige zoon. Dan zegt mijn dochter ook altijd, ja, je hebt maar 1 dochter. Dus met andere woorden, ik heb wel een streepje voor. Maar goed, zo was het met Jacob. Die liet dus merken ook dat hij hem lief had boven al zijn andere kinderen. Nou, dan weet je wat er gebeurt, hè. Dat kan niet anders, dan krijg je jaloezie. Absoluut. Dat had Jacob ook... Ja, op die manier nooit zo mogen laten blijken natuurlijk. Maar goed, nogmaals, het zijn allemaal zondaars die in de Bijbel beschreven. De Bijbel is een eerlijk boek. Maar Jacob heeft toen een veelkleurige rok of mantel gemaakt, ja, voor Jozef toen de tijd. En dat is ook weer een beeld van Christus die de heerlijkheid of het beeld van God is. Ik heb hier een paar teksten in Hebreeën 2 vers 9, hè, die mantel, een veelkleurige rok. Daar zien we staan, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Met heerlijkheid en eer gekroond. Het gaat over de heerlijkheid. Als we kijken naar Hebreeën 1 vers 3, Christus is het afschijnsel zijner heerlijkheid. Je zou kunnen zien, zeg, hij is de weerspiegeling, het afschijnsel van God zelf. Ja, hij is ook de Zoon van God. Ja? Johannes spreekt ook, wij hebben hem aanschouwd. En zijn genade en wat zegt ook in zijn heerlijkheid, toch? Ik weet niet precies hoe hij daar zegt in Johannes 1. Maar wat wij natuurlijk vooral kennen in Colossense 1 vers 17, dat spreekt over Christus, is de hoop der heerlijkheid. Nou, wat is nou de heerlijkheid? Wat is dat nou? De heerlijkheid van God. Hij is de hoop der heerlijkheid. Alle mensen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Ja? Hoe krijg je de heerlijkheid van God? Die krijgen wij weer. Door het geloof in Christus, want hij is onze verwachting op de heerlijkheid. En hij is mijn heerlijkheid. Dus ja, en die heerlijkheid, als hij het afschijnsel is van de heerlijkheid van God, het beeld van God, dan kunnen we heel mooi in Ezechiël 1 vers 28 zien. Die veelkleurige mantel, hè, met al die kleuren. Kijk nu om je heen. Die gebruikt ook allemaal die veel kleurtjes. Ja, vroeger was het de RSO-beweging, weet je nog? De regenboog, nu is het de homobeweging. Maar kijk, als je kijkt in Ezechiël 1 vers 28, gelijk de gedaante van de boog, dat is de regenboog, die in de wolk is, ten dagen des plasregens, alzo was de gedaante van de glans rondom. Dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des Heren. Dus die regenboog is ook een beeld, een gedaante van de heerlijkheid des Heren. Om de troon is een boog. In de openbaring zie je ook die boog staan. Veelkleurige boog. Wij zijn ook later bekleed met licht. Ik zou me kunnen voorstellen dat wij dat misschien ook zo zullen hebben. Het is niet zomaar die veel kleuren. Daar zit een boodschap in. En God heeft met die regenboog laten zien. Ik zal dus, hij brengt eigenlijk zijn eigen heerlijkheid bij zijn belofte. Ja? Zichtbaar voor iedereen dat hij deze wereld nooit meer door water zal vernietigen. Wij weten het gaat in de toekomst met vuur gebeuren, maar nooit meer met water. Maar die regenboog, ja, het is een natuurverschijnsel. Ja, dat zal hem wel zijn. Maar toch weet ik, hij heeft die regenboog daarin gesteld. En dat is zichtbaar voor iedereen. En dat is geen pot met goud. Dat is duidelijk een herinnering van wat hij toen met Noach aan Noach beloofd heeft. Maar denk ook aan de heerlijkheid, die boog die om zijn troon is. Dat is het staat hier, een glans, de gedaante van de gelijkenis des heerlijkheid des Heren. Moet je nagaan, Christus is de hoop der heerlijkheid. Christus is God. En wij zijn in Gods ogen toch wat? Reeds verheerlijkt, hè? Wij gaan de heerlijkheid in. Ik denk dat daar nog veel meer voor ons in zit. Als we hier, wat wij hier zo lezen. Helemaal in die heerlijkheid zijn. Dat wij de rechtvaardigheid Gods gekregen, maar wij zijn ook verheerlijkt. En dat is in beeld, fysiek in beeld gebracht, door de kleuren van de regenboog. Dus als ik dat elke keer in het nieuws zie, dat je dat overal die regenbogen maar ziet, voor de homobeweging, zie ik dat echt als een godslastelijk iets. Ja? Het is niet voor niks, het is allemaal achter de schermen wat daar allemaal gebeurt. Ja? Wat de mens niet ziet, maar wat doen wij? Wij onderscheiden alle dingen. Nou, Jozefs broers die haatten hem, dus ontzettend, hè. Ze waren echt jaloers. En zeker toen Jozef vertelde dat zij zouden moeten buigen in onderwerping aan Jozef. Toen haatten zij hem nog veel meer. Het verslag in Genesis 37 vers 4. Toen nu zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broederen lief had, haatten zij hem. En konden hem niet vredelijk toespreken. En hij droomde nog een andere droom. Hij heeft nog een droom van die zeven schoven, die moesten toch ook buigen? Nee, wat was die andere droom? Was de bakker en de schenker? Ja. En verhaalde die aan die broederen en hij zeide, zie ik heb nog een droom gedroomd. En ziet de zon en de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neder. En als hij het aan zijn vader en aan zijn broeder verhaalde, bestrafte hem zijn vader en zeide tot hem, wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om u ter aarde te buigen? Zijn broeders dan benijden hem, dat wil zeggen, dat is natuurlijk niet in een positieve zin, ja. Die waren afgunstig, die waren jaloers en die kregen een hekel aan hem. Doch zijn vader bewaarde deze zaak. Zijn vader die keek toch aan wat er zou gaan gebeuren, maar heeft hem wel bestraft dat hij dit gewoon vertelde. Dus ja, en toen hebben ze toen met hem gedaan. Dat gaan we zo meteen zien, daar zit ook wat een boodschap in. Ze hebben hem in de kuil gegooid, besmeurden zijn mantel met bloed en brachten dat naar zijn vader. En ze hebben hem verkocht aan vijanden, aan wie? Aan de Ismaëlieten, die waren op weg naar Egypte met die karavaan. En toen hebben ze hem aan de Ismaëlieten verkocht. Voor 20 zilverlingen. En namen dat bloed, met dat bloedgeverfde kleed, mee naar hun vader, die zoveel van Jozef hield. Hè. Zijn geliefde zoon, die was gedood. We kennen het verhaal en anders staat in Genesis 37, vers 12 tot 36. Dan moet je dat maar eens goed gaan lezen thuis. Dus ja, denk aan die haat. Denk aan dat ook Christus werd door Israël benijd en gehaat. En dat zonder oorzaak. Ze hebben mij zonder oorzaak gehaat. Zegt Christus over zichzelf. Zonder enige oorzaak is hij gehaat. Zo in het tweede gedeelte hebben we het over zonder liefde tot de goede. Zonder liefde voor die mensen die goed doen bijvoorbeeld. Christus heeft alleen maar goed gedaan. Ja? En toch haten ze hem. Hoe kan het, hè? Dat je iemand haat die goed doet. En dat zie je dus met Jozef ook. Had die droom dan verder best wel. Maar ze haten hem. Ze hebben hem zelfs verkocht. Nou, wat is met Christus? Christus is ook voor 30 zilverlingen verkocht. Ik weet niet precies waarom, dat is dus meer. Maar in ieder geval, hij werd ook verkocht en aan zijn vijanden overgeleverd. Zie je het? Net zoals Jozef, hij werd verkocht en aan hun vijanden overgeleverd. En daar werd hij onteerd en tot schande gemaakt. Jozef ook, hij was in de gevangenis en je weet het, hij is... Nou, die vrouw Potifar heeft hem erin geluisterd. Hij had niks gedaan en toen is hij in de gevangenis beland. En toen had hij die droom uitgelegd. En toen was die man vrij en die heeft hem helemaal niet meer herinnerd. En Jozef bleef zitten. Nou, Christus is ook aan de vijanden overgeleverd om onteerd en tot schande gemaakt te worden. En kijk, in Matteüs 26 vers 15 zien we het ook staan. Wat wilt gij mij geven? En ik zal hem u overleveren, zegt Judas. En zij hebben hun toegelegd 30 zilverlingen. Dat is de prijs geweest dat Judas hem voor verraad heeft. En Matteüs 27 vers 18, hij wist dat zij hem, kijk, door nijdigheid overgeleverd hadden. Ze hebben door nijd hebben ze hem overgeleverd. Exact hetzelfde. En door wie? Ja, door zijn broeders. Christus is uit het volk Israël geboren. Hij was een Jood. Door zijn Joodse broeders in het vlees, ja, is hij gehaat en overgeleverd. Nou, dat is met Jozef exact hetzelfde gebeurd, ja. En als zij hem ontkleed hadden, deden zij hem een purperen mantel om. En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand. En vallende op hun knieën voor hem, bespotten zij hem, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen ze hem bespot hadden, deden ze hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisen. Ja, dat hebben ze gedaan met onze Heer en Heiland. En ze hem uitgekleed. Ik wilde niet eens aan denken om dat in beeld te brengen wat daar gebeurd is, ja. En geslagen en bespot aan alle kanten. En uiteindelijk om hem aan het kruis te slaan. Dat is met onze Heer en Heiland gebeurd. De schepper. Nou, Christus heeft zijn eigen bloed gebracht bij de Vader. En daarmee heeft hij dus wel een eeuwige verlossing teweeg gebracht, ja. Dat zegt Hebreeën 9 vers 12. Nog door het bloed der bokken en der kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom. En eeuwige verlossing teweeggebracht hebben. Dat is door het bloed van Christus gebeurd. Het moest zo gebeuren. Dat gaan we zo meteen ook zien. Jozef is niet voor niets is die weggevoerd. Is hij in Egypte terechtgekomen. Daar had God een doel mee. Net zo'n doel had hij met zijn zoon. Het is niet per ongeluk gekruisigd natuurlijk. Hè? Het was van tevoren door God zo bepaald dat hij zou sterven voor de mensen. Om door zijn bloed een eeuwige verlossing te kunnen verwerven. Maar uiteindelijk ook, net zoals met Jozef. Kijk, God heeft Jozef verhoogd nadat hij veel geleden had. Hij heeft in die gevangenis gezeten, weet in het verhaal. Door zijn broeders verkocht. Maar uiteindelijk geeft ook, God gaf hem ook een, in die toenmalige wereld, Jozef, kreeg toen ook een naam boven alle naam. Behalve de farao, die was boven hem. Ja? Dan zie je ook weer de farao en dan zie je, hij was de onderkoning. Dat is ook weer een beeld van God de Vader en de Zoon. Ja? Op dat, toen, want farao is meestal een beeld van de duivel of de antichrist of in Egypte van de wereld. Maar kijk, een bovennaam in de wereld. Jozef was de heerser en de redder en iedereen boog neder voor hem. Ja, daarom staat hij boven Jozef, de redder van de wereld. Ja, niet van deze wereld nu. Maar wel een beeld van Christus, die ook een redder is van de wereld. Want kijk, Jozef, in Genesis 41, vers 42 tot en met 45, daar staat, en farao nam zijn ring van zijn hand af en deed hem aan Jozef's hand. Dus hij kreeg de ring van de farao. En liet hem fijne linnen klederen aantrekken en leidde hem een gouden keten aan zijn hals. En hij deed hem rijden op de tweede wagen die hij had. En zij riepen voor zijn aangezicht: knielt! Alzo stelde hij hem over gans Egypteland. Dus iedereen die boog, waar die kwam, bogen ze voor Jozef. Ja? En Jozef, 42 vers 6, was nu regent over dat land. En hij verkocht aan al het volk des lands. En Jozefs broederen kwamen, kijk, en bogen zich voor hem met de aangezichten der aarde. Hier zie je dus zijn broeders. Nou, denk aan Christus en zijn volk Israël. Uiteindelijk zullen zij ook voor hem buigen. Maar je ziet ook de wereld. Egypte, hè, want hij verkocht koren aan iedereen. Maar je ziet hier waar hij kwam. Ze bogen zich voor hem. En dat is ook weer een beeld. Uiteindelijk natuurlijk wat Paulus in Filippenzen 2 ook zegt. In vers 8 tot en met 11. Dat God heeft zijn zoon Christus ook uitermate verhoogd, ja. En hij heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Ja, hij is de koning, de Heer, de Heren. Hij heeft een naam boven alle naam. Hij is de Allerhoogste, ja. Opdat in de naam van Jezus zich zou... Zet hem dan even uit. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen... alle knie... degenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Zie je ook weer die geschiedenis van Jozef, hè? En zie dat dus hij wordt daar tot onderkoning gemaakt. Hij is de redder van het land, want hij heeft die dromen verklaard. Ook met die koeien, ja, die zeven magere en die zeven vette jaren. Dat hij daardoor voorzag, we moeten hier dat graan gaan opslaan, want er komen zeven magere jaren aan. En dan kunnen wij ons volk kunnen wij voeden. En degene die van buiten afkomen, kunnen we verkopen. En zo is het gegaan. Zo heeft hij dus de wereld toen heeft hij gered. Zo is Christus ook de redder natuurlijk geweest. Ja. Waar Jozef dus ook een beeld van is. Heel duidelijk. En dan zie je dat iedereen ook zich voor hem boog. Zelfs ook zijn eigen broeders die hem aan hem hadden overgeleverd. Ja, ze moesten wel. Hè? Ze stonden op een gegeven moment voor zijn neus. Ja, prachtig beeld. God heeft de situatie bij Jozef zo geregisseerd om zijn volk Israël daardoor te redden. Ja, als je de geschiedenis wel leest, ja, als Jozef niet was verkocht, was hij daar nooit onderkoning geweest. Maar daardoor is de hele familie, Jacob met zijn zonen, 70 zielen zijn naar Israël gegaan. En je ziet allemaal hoe dat gaat, in het verloop van de geschiedenis ook. Want Israël heeft daar natuurlijk 400 jaar uiteindelijk daarna in slavernij verkeerd, om daarna natuurlijk een geweldige getuigenis door de Rode Zee naar het beloofde land te gaan. Ja, waar Gods kracht en almacht getoond werd aan alle koninkrijken van de wereld. Dus ja, door Jozef is het volk Israël, in het begin natuurlijk met Jacob en zijn familie, gered. En dat is ook wat Jozef tegen zijn broers zei in Genesis 45. Want wat staat er in vers 5? Ja, zij stonden voor hem en dan openbaart Jozef zich aan hen. Hè? Jullie kennen de geschiedenis. Ze herkenden hem niet. Hij hield zich verborgen. En hij deed net of hij de taal niet verstond. Dus het moest elke keer vertaald worden. Maar die broeders communiceerden met elkaar. En dat kon hij allemaal verstaan. Maar dat wisten zij natuurlijk niet. En opeens dan openbaart hij zich aan hen. En dan zegt hij. Wees nu niet bekommerd. En de toorn ontsteek je niet in uw ogen. Omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Kijk. Want Jozef ziet. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden. Tot behoudenis des levens. Zie je. God heeft mij hierna naar Egypte gezonden. Want het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands en er zijn nog 5 jaren in welke geen ploeging nog oogst zijn zal. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden om u een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Ja, zie je? Dus Jozef is gebruikt om zijn familie, om zijn de Israël zeg maar en zijn kinderen te verlossen. Nou, dat is natuurlijk geweldig, want zo heeft God dat natuurlijk met zijn zoon ook gedaan, ook om zijn volk te verlossen. En wij weten door Paulus nu later, natuurlijk ook, dat het ook voor ons is, ja. Maar het kruis in de eerste instantie, wat zegt hij? Om de overtredingen van wie? Van mijn volks, heeft hij zijn volk verlost. Prachtig beeld. Nou, en dat heeft, hij zegt dus, God heeft mij voor uw aangezicht gezonden. Dus God heeft het zo, zeg maar. Kijk, de mensen allemaal wel verantwoordelijk voor hun eigen daden. Maar hij heeft het wel. Hier staat het, ik kan het niet anders zeggen. God heeft het zo geregeld dat Jozef daar terecht kwam. Zeg maar even in mijn woorden hoe dat gegaan is. Met een doel. Ja, om dat volk te verlossen. Om hen te verlossen en in het leven te behouden. Nou, dat is ook hoe God dat met Christus gedaan heeft. Ook weer voor zijn volk Israël. Want Handelingen 2 vers 23. Wat zegt Petrus daar? Spreekt over Christus. Deze door de bepaalde raad en voorkennis, zie je, de raad en voorkennis van God, overgegeven zijnde. Ja, het is niet per ongeluk gebeurd. Het is niet per ongeluk gebeurd dat de Heer Jezus Christus gekruisigd is. Hij wist dat hij gekruisigd zou worden en toch heeft hij zijn zoon gegeven, ja, naar deze aarde gestuurd. Juist om gekruisigd te worden door het volk Israël. In de handen overgegeven aan de Romeinen. Kijk, en hij zegt tegen de Israëlieten, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. En later zegt Petrus dan ook tegen hun in Handelingen 3, vers 17. En nu broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt. Gelijk als ook uw overste. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren en hij gezonden zal hebben, Jezus Christus die u tevoren gepredikt is. Zie, ik weet dat jullie de onwetendheid gedaan hebben. Maar het is, bij God was het niet onwetend. Ja? Het was bij God heel duidelijk van tevoren, je ziet het hier ook staan, door de bepaalde raad en de voorkennis van God is die overgegeven aan de wereld. En ze hadden het kunnen weten, maar ze hebben het in onwetendheid gedaan. Maar daardoor zijn wel de schriften vervuld, waardoor de profeten hebben geprofeteerd dat de Christus lijden zou. Zie, zoals ook met Mozes, dat door God zelf bestuurd is en dat hij daar gezeten heeft, is een prachtig beeld van de Heer Jezus Christus, ja? Zo heeft God het ook met zijn eigen zoon later, heeft hij dat ook zo gedaan. En ook een verlossing te brengen aan de mensen. Nou, een laatste punt, hè. Want het gaat allemaal over Jozef. Jacob die zei, mijn zoon Jozef leeft nog, hè, toen ze dat gingen vertellen aan hem. Mijn zoon leeft nog. Dat is ook een mooi beeld voor ons. Want wij hebben een verlosser, wij zeggen, ja, hij leeft. Hij leeft, ja. Wij hebben een verlosser die leeft. Als je naar de andere religies kijkt, weet ik niet of ze praten over hun verlosser dat hij leeft, ja. Ze liggen allemaal, de grondleggers van die religies, die zijn allemaal dood gegaan. Die is allemaal dood. Maar onze, wij zijn christenen, ja, christendom. De grondlegger van onze godsdienst, ja, die leeft, die is opgestaan uit de dood. En dat is ook Jacob. Ja, die zegt dat mijn zoon leeft nog. Maar dat voor ons geldt precies hetzelfde. Wij zeggen dat ook. En hij zegt het ook in Openbaring 1:18. Zegt Christus, en die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Prachtig. Want we weten ook dat Christus, hij leeft in alle eeuwigheid. Dus daar, wij kunnen het daarvoor houden, ja. Dat wij zijn voor de zonde dood, maar levend voor Christus. Christus, wij zijn zo één met hem. Als hij dood zou gaan, dan zouden wij ook dood gaan. Maar wij weten één ding. Hij leeft in alle eeuwigheid. Ja? Dus wij gaan daarom ook altijd nooit meer. Wij weten gewoon één ding zeker. Als hij leeft in eeuwigheid, leef ik ook in eeuwigheid. Dat is mijn zekerheid gewoon zeker. En Romeinen 6, vers 9. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. In Hebreeën 7, vers 25, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken diegenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te willen. Hij leeft voor altijd. Hij zal nooit meer doodgaan. Dus hoe iemand nou kan zeggen, ja, Christus is niet de zoon van God, hij is nu God zelf. Als hij dat niet is, hoe kan hij dan eeuwig leven? Maar hij leeft. Hij is de eerste en de laatste. Het begin en het einde. Voor hem was er niets. En na hem zal er ook niks zijn. Hij is het leven. Hij is opgestaan uit de dood en leeft voor altijd. En Jacob, voor Jacob, zijn zoon, wat was die? Was dood. Hij wist niet beter dat zijn zoon dood was. En dan komen ze met de tijding, nee, mijn zoon leeft. Ja? Nou. Maar goed, er staat hier de ware Jozef, ja, die het beeld is van Christus. En dat is de ware Jozef, want Jozef is een beeld. Maar wat doen we liever? Zijn we met beelden bezig of met de werkelijkheid? Met de werkelijkheid, toch, hè? En daarom typologie moet je altijd mee opletten. De typologie die ik vroeger heb bestudeerd en gelezen, ja, dat ging natuurlijk, die zagen dingen in het Oude Testament allemaal over het lichaam van Christus. En dat moet je niet doen, want dat kan niet, want het lichaam van Christus was helemaal niet bekend. Maar in het Oude Testament is natuurlijk wel geprofiteerd over het lijden. En het sterven van Christus en dat hij opstaat uit de dood. En ook de Abraham, dat beeld, nou, dat vind ik geweldig om te lezen en te bestuderen. Want dat is ook een beeld van wat de Vader zijn zoon gegeven heeft. En heeft hij hem ook niet voor ons gegeven? Jazeker, maar dat weten wij door de apostel Paulus, ja. Maar hij zal eenmaal terugkomen. Kijk, zoals Jozef dus terugkwam bij zijn vader. Maar zo zal Christus ook. Nee, ik zeg het niet goed. Zoals Jozef aan zijn broeders werd geopenbaard, zo zal Christus ook eenmaal voor zijn volk weer terugkomen en ook aan hun zich gaan openbaren. Want dat is natuurlijk, als je dat leest, iets, ja, als je dat overleest, is iets heel moois als je dat ziet. Opeens dan zien ze dat hij, dat zijn broer daar voor hen staat. En ze voelden zich natuurlijk allemaal schuldig en ze waren ook bang en bevreesd. Ik denk, oh. En daarom zegt hij, wees niet bevreesd, want God heeft het zo. En Peter zegt ook, ja, oké, jullie verdienen inderdaad. Net zoals Jozef, zegt zijn broers, hij had ze ook kunnen doden. Maar het heeft hij niet gedaan. Hij zegt, want God heeft het namelijk zo gewild. En Israël, met Christus, Peter zegt ook, ja, wacht eventjes. Natuurlijk, jullie hebben hem gekruisigd. En jullie verdienen de dood. En hij zal terugkomen om te oordelen. Zeer zeker. Maar ik weet, jullie hebben het in onwetendheid gedaan. Dus, bekeer je. En laat je dopen tot vergeving van zonde. Dan krijg je toch nog die kans, ja? En ze zien met Jozef ook, hè? Het wordt hun niet toegerekend. Want God heeft het. Hij moest. Met Jozef, dat moest zo. Maar Christus, die moest ook sterven. Dus we mogen dankbaar zijn. Dat ze het gedaan hebben, toch? Maar voor die daad, je hebt het wel gedaan. Ja? En daar krijgen ze dan wel die vergeving voor. Nou, en hij zal eenmaal terugkomen. En dan naar beneden. En dan zal hij voor zijn gelovigen, de kleine kudde, de gelovige Joden. Zijn broeders, niet alleen in het vlees, maar ook in de geest. Zullen zijn broeders, want ze wenen en ze vielen elkaar in de armen. En ze hebben tranen, zijn er gevloeid. Wij dat weer zien. Zo zal het ook zijn als Christus terugkomt naar de aarde voor zijn volk. En dat staat heel mooi beschreven. Kijk hier in Genesis 45 vers 4. Jozef zeide tot zijn broederen, nader toch tot mij. En zij naderden. Toen zeide hij, ik ben Jozef, uw broeder die gij naar Egypte verkocht hebt. En hij viel aan de hals van Benjamin, zijn broeder, en weende. En Benjamin weende aan zijn hals. Ja, want Benjamin had hij natuurlijk nog nooit gezien. En dan zie je gewoon dat ze wenen. En ze wenen allemaal met elkaar natuurlijk. En hij kuste, kijk, al zijn broederen en weende over hem. En daarna spraken zijn broeders met hem. Nou, als je er goed over nadenkt, lees, zou je zelf ook ontroerd raken. Dat heb ik wel eens, zoals ik het lees. Dan krijg ik bij wijze van spreken ook tranen in mijn ogen als ik het lees. Peter bijvoorbeeld. En hij weende bitterlijk. Nou, dat heeft mij nooit onberoerd gelaten, als ik dat las. Want de Matthäus Passion, dan zong ze dat. Hij weende ten bitterlijk. Ja, omdat hij zijn Heer natuurlijk had verloochend. En dan begrijp je wat er in hem doorging, wat hem door hem heen ging. En hier zie je dat ook staan. En dan zie je ook in Zacharie 12 vers 10. En dan gaat het over Christus, de werkelijkheid. Hij was daar een beeld van Jozef met zijn broers. En wie zijn die broers? Dat zijn de stammen van het volk Israël. Dus een beeld van Israël. En het weerzien, ja, met zijn broeders. Je zag er hier 12 vers 10. En zij zullen mij aanschouwen. Kijk, die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwklagen als met een rouwklagen over een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Het staat ook in Openbaring 1 vers 7. Dus hier zie je het beeld Jozef. Dan zie je in Zacharia, bijna het laatste Bijbelboek uit het Oude Testament, een profetie over de tijd die komen gaat. In Openbaring 1 vers 7. Christus is inmiddels gekruisigd en opgestaan. Ja, de bedenking, de genade is tussengekomen, dus het is nog steeds een profetie. Maar in Openbaring 1 vers 7, waar gaat het over Openbaring? Het gaat over de 70ste jaarweek. Over de dag des Heren, over die 7 jaar en dan het koninkrijk. En wanneer komt Christus naar beneden? Dan komt hij eerst op het witte paard, hè. Dan gaat hij zijn vijanden vernietigen. Maar dan komt hij om zijn volk, het koninkrijk, binnen te leiden. En wat zie je, hier staat in Openbaring 1 vers 7... Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten de aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. En ik geloof, dan heeft hij het over de geslachten. Ik geloof zelf dat hij het over de stam van Israël, de gelovigen. Dus dan zie je dat de vervulling van een beeld, wat we in Jozef aanschouwelijk gemaakt is voor ons. Nou, en dan zie je, dan zal Christus op de troon zitten en de hele aarde regeren en alle dingen wederop richten. Ja, Nou, het was met Jozef toch ook? Hij zat daar op de troon en hij was de heerser. Ja, het farao boven zich, maar hij was de onderkoning. En Christus, je hebt zo meteen, die zit op de troon. Je hebt God de Vader en je hebt God de Zoon. Die zat dan ook regeren. Ja? En als laatste. De mensen uit Jozefs tijd zouden van honger omgekomen zijn, fysiek, als hij niet voor brood voor de wereld gezorgd had. Toch? Als hij dat niet had gedaan, dan was er geen brood geweest. Dan zouden ze omgekomen zijn. Nou, lees nu, die heb ik niet afgedrukt, maar die gaan we als laatste nu even lezen. Johannes 6, vers 48. En dat is nog steeds zo. Maar nu in geestelijke zin, ja. Johannes 6, vers 48. Wat zegt Christus daarover? Over het brood. Natuurlijk, ik dank ook voor mijn eten elke dag. Ja, omdat ik weet, ik ben afhankelijk van hem. Want hij zorgt nog steeds voor mijn eten. Zeer zeker. Ik ben zelf een bakkerszoon, ja. Ik kan geen brood bakken alleen, maar ik ben wel een bakkerszoon. En ik heb het brood niet gebakken. Maar we weten, alles wat er groeit en bloeit, wat is een mens, joh? Nou ja, je weet het, een mens is niks, hè. Eén dingetje binnen niet meer. Een mens is niks. En de volken zijn als een stofje op een weegschaal voor God. En als een druppel op een emmer, zegt hij in het Oude Testament. Een mens hij is afhankelijk van licht, van water, van zuurstof. Als je dat even niet hebt, dan heb je nergens meer. En God voorziet daarin. Hè? Maar dat is allemaal fysiek. Natuurlijk, dat hebben we nodig. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk het geestelijk voedsel. En dat is het woord van God. En het woord van God. En wie is het woord van God? Hij is het woord van God. En dit zijn zijn woorden. En Johannes 6 vers 48. Ik zei 8 geloof ik, maar dat is het niet. 6 vers 48. Ik ben het brood des levens. Ik ben het brood van het leven. Wat jou het leven geeft. Uw vaders, hè, Israël, hebben het manna gegeten in de woestijn. En ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt. Opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Dat het manna wat uit de hemel nederdaalde in de woestijn. Maar uiteindelijk gingen ze natuurlijk wel dood. Brood dat hij eet ook. Daardoor leef ik. Maar uiteindelijk, ik ga toch dood. Dat brood kan mij niet in leven houden. En dan. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik gegeven zal voor het leven der wereld. Ja, en dan krijg je, hier haalt de katholieke kerk natuurlijk uit dat de Eucharistie, want wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, ja. Maar hij zegt heel duidelijk over dat brood, even kijken, vers 47, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood. Is die letterlijk een brood? Staat er een brood dat praat voor je? Nee. Dat is natuurlijk figuurlijk bedoeld. En zo moeten we dat ook verder lezen. En dan maken we niet letterlijk van. Maar ja, dat weten we ook. De Eucharistie, dat komt ook uit Babel vandaan. En al dat soort dingen. Dus dat is ook allemaal weer met de christelijke saus. Het lijkt allemaal mooi. Hè? We gaan het zo meteen ook over hebben. De gedaante van godzaligheid. Ja. Maar wij willen niet met de schijn bezig zijn. Wij willen ook niet met de beelden bezig zijn. Natuurlijk, het is mooi met Jozef. Het staat niet zomaar dat we dat kunnen zien, ja. Maar voor de rest, als we de Bijbel lezen, neem het letterlijk. En vooral de brief van Paulus. En dan gaan we dingen ook niet versymboliseren. We nemen het letterlijk zoals het er staat. Maar Christus is het brood. En zoals Jozef. Dus ja, toen zorgde voor het brood, ja. Dat de mensen konden eten, anders waren ze omgekomen. Nu is Christus, waar Jozef een beeld van is, is de redder voor de mensen. En voorziet hij ieder mens. Want ieder mens heeft honger, hoor. Ieder mens heeft honger om te eten, zeer zeker. Maar ook om eeuwig leven te krijgen. En niet dat ze daar altijd vooruit komen, willen. Ik had van de week nog een gesprek met iemand, ook een klant, die ken ik al heel lang. En ik zat was zo aan het werk in de keuken, kleine reparatie met hem. En hij zat gewoon bij me. En we kennen elkaar al een tijdje, ook van de kerk en zo. En toen denk ik ook, ik zeg, doe je nog wat met geloof? Ja, nee, ja, we gaan niet meer naar de kerk. Dus geloof is de kerk. Snap je? Als je naar de kerk gaat, dan ben je met geloof bezig. Maar ik zeg, ja, maar ik bedoel echt geloof. Nou, dat heb ik een hele evangelie mogen vertellen. Maar ik zeg toen, maar zou je dan, weet je waar je heen gaat? Ja, nou ja, ik ben geen slecht mens. Weet je, dat bekende verhaal, ja. Maar dat heb ik ook laten zien. Ja, wacht eventjes. Alleen, is Christus nou voor de slechte mensen gestorven of voor de goede mensen? Ja, nou, natuurlijk voor de slechte mensen. Zeg, maar dan, als jij goed bent, is hij dus niet voor jou gestorven. Ja? Nou, zo kregen we een praatje. Ik zeg, maar wil je het uiteindelijk wel weten dan, waar je heen gaat? Oh, nee, nee. Dat wil ik eigenlijk niet weten. Dus dat is apart, hè. Mensen willen eigenlijk alles weten, maar op dat gebied willen ze het eigenlijk niet weten. Maar goed, toch, wij weten vanuit de Bijbel dat elk mens weet dat God bestaat en dat hij voor het oordeel komt. Ja, dat weet je gewoon, dat hij dat weet. Als iemand zegt, ik ben niet bang voor de dood, of het doet me allemaal niks, allemaal afgelopen. Wij kunnen het onderscheiden. En dan kun je toch het evangelie toch geven. En dan hoop je maar dat hij erover nadenkt. Dat is de evangelie. Maar dan geef je hem dus dat brood, hè? Het brood des levens. Want Christus is het brood, dat heeft hij nodig. Ieder mens heeft dat nodig. En hij is de redder van de mensen. En ja, dat is een geweldige boodschap. Zullen we daarvoor danken? Vader, ik wil u danken dat wij zo'n redder hebben, Vader. En dat we zo de Bijbel kunnen lezen, ook het Oude Testament. Prachtige beelden zien van u, Vader. Reeds in gebeurtenissen en mensen kunnen we dat zien, Vader. Maar er is niemand volmaakt zoals u. Er is maar één volmaakt. Er is maar één zonder zonde. En er is maar één die de waarheid is, Vader. En dat bent u. En dat is uw Zoon. En door hem hebben wij het eeuwig leven gekregen. En we danken u daarvoor, Vader. En ik bid ook dat deze dingen ook in ons hart mogen zinken. En het ook zullen overdenken. En dat we daar toch ook weer de mooie dingen van zien. En ook ja, de werkelijkheid die u bent, Vader. Vanuit uw woord. En daar dank u voor. In de naam van onze Heer en Heil, Jezus Christus. Amen. Goed, we houden even pauze. En dan een kwartiertje zijn we weer terug. Bij 2 Timotheus.